Ik begin met het voorlezen van een klein verhaaltje. En misschien herkenbaar. Er was een man die veel van tuinieren hield. Hij had de meest bijzondere bomen en struiken in zijn tuin verzameld en met veel zorg voor elke boom en struik de juiste plaats uitgekozen. Kosten nog moeite had hij gespaard om van zijn tuin iets bijzonders te maken. De bomen en de struiken waren heel verschillend, maar hadden één ding gemeen. Ze hadden allemaal twee soorten vruchten. Goede vruchten die een lust voor het oog waren en als je er van at, ongelooflijk lekker smaakten. Maar ze hadden ook allemaal slechte vruchten die klein en verschrompeld waren en zuur smaakten. Alle bomen deden hun best om de goede vruchten duidelijk te laten zien aan de andere bomen. Maar de slechte vruchten probeerden ze zo goed mogelijk te camoufleren door hun bladeren. Maar op een dag, toen er een hevige storm over de tuin was gegaan en er vrij veel blad was afgevallen, waren deze slechte vruchten toch wel erg duidelijk zichtbaar. Bij de een meer dan bij de ander. De appelboom keek om zich heen en ergerde zich eigenlijk een beetje aan die kleine, groene, verschrompelde kerstjes van de kers die naast hem stond. Hij zei er niet zoveel over, maar elke keer als hij naar de kers keek, leek het wel of er steeds meer kleine, verschrompelde kerstjes aan de kers zaten. Hij vroeg zich af of hij de enige was die dat zag en sprak erover met de peer. En die was het met hem eens dat het eigenlijk geen gezicht was, maar ja, wat kun je eraan doen? Uiteindelijk besloten ze samen met de kers te gaan praten over zijn slechte uiterlijk, want laten we eerlijk zeggen, het was geen gezicht. En bovendien liepen de appel en de perenboom de kans erop aangesproken te worden. Ze stonden immers in dezelfde tuin. Het gesprek verliep echter anders dan de appel en de peer verwacht hadden. De kers die toch al het gevoel had achtergesteld te zijn bij de appel en de perenboom, ze had immers grotere vruchten, werd erg boos en ging in de aanval. Kijk naar jezelf, zei hij. Je hebt misschien wel wat meer blad dan ik, maar ik zie bij jullie ook rotte vruchten. En, bovendien, ik twijfel of de rest van die vruchten die er zo mooi uitzien, eigenlijk wel goed smaken. En ik heb net gehoord dat mensen helemaal geen appel en peren meer willen hebben, maar liever pruimen en kersen. Het gevolg was een enorme ruzie en daarna stilte. En zowel de appel als de perenboom voelden aan dat ze het verkeerd hadden aangepakt. En vroegen zich af waarom ze wel de slechte kersen bij de kers hadden gezien en waren vergeten dat ook zij slechte vruchten hadden. En, wat nog veel erger was, ze hadden zich geconcentreerd op de slechte vruchten en waren vergeten dat aan de kers ook veel goede, mooie vruchten zaten. En de kers dacht bij zichzelf, waarom ben ik zo boos geworden op deze voor mij ongegronde kritiek? En waarom heb ik me zoveel overtrokken gereageerd? Was dat omdat ik me achtergesteld voelde of omdat ik jaloers was op hun vruchten? En de appel en de peer en de kers hadden alle drie een kater. Ik dacht, ik kan het beter over de appel, de peer hebben dan over onszelf. Maar in wezen denk ik dat we ons allemaal wel wat herkenden in zulke reacties, in zulke dingen. Ik wil het met jullie hebben over de zegen van kritiek en ik wil dit volgende, het uitgangspunt daarvoor nemen, het volgende Bijbelgedeelte. Staat hij aan? Ja. Oh nee. En dat is dit Bijbelgedeelte. Uit Romeinen 15, vers 14. En daar staat het volgende. Broeders en zusters, ikzelf ben ervan overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wil en dat het u niet aan de kennis ontbreekt, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen. Laatste woorden uit de brief van de Romeinen. En Paulus schrijft daar een brief en hij sluit daarmee zijn brief af nadat hij net daarvoor de Romeinen vermaand heeft over een aantal zaken. En ik zou me kunnen voorstellen dat die Romeinen daar best moeite mee hadden en dat ze toch het idee hadden van oké, Paulus heeft niet zo'n hoge dunk van ons. En daarom begint hij in dit gedeelte te zeggen, ik ben ervan overtuigd, heel duidelijk, dat er niets dat jullie vol zijn van goedheid. Ik zou haast kunnen zeggen, jullie geloofsleven verdient respect. En jullie zijn ook vervuld van alle soorten wijsheid. Wijsheid die nodig is om in relatie met God en je naaste te leven. En daarom heb ik ook de volste vertrouwen dat jullie in staat zijn om daar waar dingen niet goed zijn in jullie midden, om daarin elkaar als ware te helpen om dat goed te maken. Om als ware jullie daarin heel duidelijk terecht te wijzen. Nou, als we kijken naar het onderwerp van vanmorgen, kritiek, dan kom je dat niet tegen in de Bijbel. Het woord kritiek kom je niet tegen. Maar als het gaat over correctie, kom je 4 verschillende woorden tegen in de Bijbel, die alle 3 te maken hebben met correctie en een verschillende invalshoek hebben. En we gaan er even samen naar kijken. We gaan even kijken wat het Bijbelse basis is, het Bijbelse kader van correctie. Het eerste woord wat je een aantal keer in de Bijbel tegenkomt, is het woord vermanen. En vermanen betekent in de grondtekst opwekken en aansporen tot iets. Iets wat je van nature makkelijk weglaat. Zo worden we bijvoorbeeld in de Bijbel vermaand om in Christus te blijven. We worden vermaand om staande te blijven in het geloof. We worden vermaand om een heilige levenswandel te hebben. We worden vermaand om elkaar lief te hebben. En in de Hebreeën tekst staat bijvoorbeeld deze tekst. Zie toe dat bij niemand van u een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, maar vermaan elkaar dagelijks. Dus met andere woorden, prikkel elkaar, spoor elkaar dagelijks aan om eigenlijk met Christus te leven. En deze vorm van vermaning, deze vorm van correctie, is eigenlijk een doorlopend elkaar vermanen. Wat we vanmorgen doen, wij sporen elkaar aan om de dingen te doen die de Bijbel zegt. We sporen elkaar aan om op een goede manier om te gaan met kritiek. Zonder dat daar gelijk een waardeoordeel achter zit. Een tweede woord wat we tegenkomen is het woord terechtwijzen. Terechtwijzen kom je een aantal keer tegen de Bijbel. En dat heeft meer te maken met een hele persoonlijke, directe manier van vermanen. Waarin je heel duidelijk iemand voor waarschuwt en zegt, joh, ik wil je op je hart drukken. Dit en dit en dit is goed om te doen. Of dit en dit, als je die weg blijft gaan, of je blijft dit en dit doen. Pas op, want je bent met een hellend vlak bezig. Het zou kunnen zijn dat als je dit en dit en dit gaat doen, dat je uiteindelijk in de problemen komt. Het is meer dan dat vermanen, dat is wat algemene. Het is wat directer. Dan heb je een derde woord. En dat is een woord wat wij niet zo goed, wat tegelijkertijd negatief is. Bestraffen, ken je dat? Het vingertje. Maar letterlijk betekent bestraffen dat je als het ware iemand overtuigt dat de manier waarop hij bezig is niet goed is. En dat je probeert zijn waarheid, want hij zegt dat kan ik gewoon doen, heb ik geen probleem, als het ware vanuit het woord van God te weerleggen. En de Bijbel zegt, dit kun je alleen maar doen in een geest van zachtmoedigheid. Dit moet je doen op een juiste manier. En het vierde wat we heel duidelijk tegenkomen is het woord tuchtiging. De Bijbel gebruikt dat woord heel vaak in het feit van opvoeding. Dat als op een gegeven moment, ik heb een kleinzoon en die heeft moeite, vooral als hij uit school komt en de hele dag bezig is geweest, om af en toe te luisteren. Dat kun je niet voorstellen, maar en op een gegeven moment had hij pas geleden een stuiterbal en daar begon hij mee door de kamer te gooien. En dan is het, Nick, niet doen. Nick, ik zou dat echt niet doen. Nick, niet doen. Nou, dan komt er een moment dat je zegt, Nick, nog 1 keer en je gaat naar de gang. En Nick vindt de gang niet leuk, want er is niks om te spelen. En de buitendeur zit op slot, dus hij kan ook niet stiekem weglopen. En uiteindelijk gaat die bal er nog een keer doorheen, vlak langs een prachtige kristallen vaas van Ineke. Het ging net goed en Nick ging daar naartoe. Nou, het was natuurlijk einde verhaal. Dat heeft te maken met een begrip van bestraffen. En de Bijbel zegt, mijn zoon, acht de tuchtiging van de Heer niet gering, want wie hij lief heeft, tuchtigt hij. Het is soms dat God, en soms ook gebruikt, bepaalde middelen om ons uiteindelijk terug te brengen op de weg. Nou, de vraag is, hoe reageren wij in principe op die tuchtiging of op die bestraffing? Ik moet u eerlijk zeggen, de meeste van ons zien dat niet zo. We hebben van nature, we ervaren dat tussen aanhalingstekens als kritiek. Kritiek op ons eerste functioneren. En ik weet niet hoe het bij u is, maar een van de eerste reacties die je vaak hebt is dat je boos bent. Dat uit je soms direct. Maar sommigen die introvert zijn, stoppen dat gewoon in hun hart en denken, die persoon wil ik even niet zien. Je bent boos. Of wat je bijvoorbeeld doet is, je voelt je gekwetst. Ik heb zo mijn best gedaan. En dan word ik afgewezen. Of bijvoorbeeld, je gaat jezelf verdedigen. Je gaat gewoon zeggen, ja maar, de reden dat ik het doe komt. En als je niet oppast, zeg je, dat heeft niks met mij te maken, maar dat is omdat Martien mij te laat gevraagd heeft daarvoor. Ja, dat is zijn schuld, dat ik zo gereageerd heb. Of wat denk je van je verontschuldigen? Ja, ik had beloofd dat ik dat zou doen, maar je moet eens weten wat er allemaal tussen gekomen is. En hoe druk ik ben geweest. En daarom heb ik het niet gedaan. Ik had gezegd dat ik je zou bellen, ik zou gezegd zijn, ik zou er morgenochtend zijn. Maar ik kan er helaas niet zijn, want ik heb zo slecht geslapen vannacht. Je moet weten hoeveel keer de kinderen zijn geweest. De kinderen zijn een zegen, maar ze waren er 5 keer vannacht. Ik heb slecht geslapen, dus ik kan er niet zijn. En je verontschuldigt je. Of je ontkent het gewoon. Iemand zegt iets over jou en je zegt, ik? Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt. Ben ik nors geweest? Heb ik iemand niet gezien? Ik zou het niet weten. Nee, niet weten. Je ontkent het. In plaats van dat je gewoon zegt, je hebt gelijk. Toch? Je hebt gelijk. Het kan niet anders. Je hebt gelijk. En het wordt nog ingewikkelder als die kritiek die je krijgt, en je bent een persoon waarin die 2 dingen wat aan elkaar gekoppeld zijn, dat wie je bent en wat je doet, dat het vaak in het verlengde van elkaar ligt. Dus als iemand kritiek op je werk hebt, ervaar je dat als kritiek op jezelf. En dan wordt het veel ingewikkelder, dan wordt het veel moeilijker. Nou, waarom reageren wij eigenlijk op de eerste aantal keren, in plaats van dat we zeggen, ja, je hebt gelijk, ja, klopt, stom van mij, had ik niet moeten doen. Hoe komt het dat we vaak op die andere manieren reageren? En ik denk dat het komt omdat wij met elkaar een aangeboren tegenzin hebben om dingen over onszelf te horen die we niet leuk vinden. Daar houden wij niet van. Wij houden graag dingen, we houden er eigenlijk niet van om geconfronteerd te worden met onze zwakheden. Want we zijn bang dat we daardoor worden afgerekend. En we bouwen dan, voordat we het weten, een muur om ons heen van blijf van me af. En het wordt extra versterkt als je door welke reden dan ook nog onzeker bent op bepaalde terreinen. Moet je voorstellen, je bent moeder, je hebt een paar kinderen en je vindt het heel ingewikkeld om je kinderen op te voeden. Dat vind je van gewoon, dan ben je onzeker in hoe dat moet. En je krijgt op school te horen dat die kinderen van jou eigenlijk niet gedisciplineerd zijn. Iemand anders die daar geen moeite mee heeft zal zeggen, ja, dat klopt. Of voor een deel klopt het waar. Maar iemand anders die onzeker is, dat komt extra hard binnen, of niet? En dat bevestigt weer, zie je wel, ik kan het niet goed doen. Dus het speelt extra mee. En de neiging is door die muur op te bouwen. Maar door die muur op te bouwen, ontnemen we onszelf de kans om dingen over onszelf te leren die we eigenlijk gaandeweg zullen moeten leren. Want wij zijn onderweg en wij zitten in een grote leerschool. Dit leven is een leerschool. Gelooft u dat? Dit leven is niet zoals de wereld vaak zegt, om in 70, 80 jaar alles eruit te halen en dat was het. Was dus een buurvrouw bij mij iets verderop in de straat, die op dit moment in de laatste fase van haar leven zit. Niets gelooft, maar zegt, als ik terugkijk naar mijn leven, mijn kinderen zijn goed terechtgekomen, ik heb alles kunnen doen wat ik doe, dus voor mij is het goed zo. Klaar. Er komt toch niks meer hierna, dat is het. Maar wij geloven met elkaar dat er een eeuwigheid is en dat God deze periode gebruikt om ons te vormen en te kneden voor die eeuwigheid. En daarom denken we ook heel duidelijk dat degene die het meest geïnteresseerd is om ons te corrigeren, is God zelf. Wij zijn een ongeslepen diamant en God wil dat we schitteren voor hem. Maar het probleem is dat tussen die ongeslepen diamant en die diamant die gaat schitteren, is er een heel proces van slijpen en polijsten om uiteindelijk dat te worden. En ik moet u zeggen, ik vind dat heel prettig. Als het op mijn manier gebeurt, in mijn condities, heb ik er geen probleem mee. Maar wanneer de Heilige God mij gaat corrigeren, dan vind ik dat soms veel ingewikkelder. En een van de dingen is waarom God ons dat gegeven is, ik heb er heel bewust neergezet Gods geest. Want ik weet niet hoe het bij u is, een van de dingen die Gods geest doet is dat hij jou helpt van binnenuit om sommige dingen die mensen tegen je zeggen te aanvaarden. Ik zal straks iets vertellen, maar soms dan zeggen mensen wat tegen me en mijn eerste reactie is dat ik boos word en er is een stemmetje diep in mijn hart die zegt hij heeft gelijk. Ken je dat? Hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Zij heeft gelijk. Zij heeft gelijk. Maar dat stemmetje, maar ik ben wel boos. En ik vind het niet leuk en het doet wel pijn en ik voel me wel afgewezen. Maar het is een klein stemmetje, de stem van de Heilige Geest, die zegt, je kunt beter luisteren, want hij heeft gelijk. Als het een vreemde is, valt het nog wel mee. Mijn eigen vrouw is, wordt het soms ingewikkelder. Want die staat zo dichtbij en die zegt dat dan en dan denk ik, wauw, je hebt gelijk, het klopt. Maar tegelijkertijd gebruikt God ook in dat hele proces mensen. Kijk, als de Heilige Geest mij gewoon corrigeert in mijn slaapkamer of in mijn studeerkamer, daar heeft niemand er weet van. Maar soms gebruikt God mensen om mij te corrigeren. En dan moet ik eigenlijk op het moment dat zo'n persoon mij wijst op iets, eigenlijk erkennen, ja, ik ben minder goed dan ik dacht. Toch? En dat is dan eng. Er is dus iemand anders die ziet dat ik het niet goed gedaan heb. Nou, dat vind ik niet zo makkelijk. Maar de Bijbel zegt daar heel duidelijk over. En ik ga een paar Bijbelteksten zien die ons laten zien dat we opgeroepen worden om op een goede manier met correctie om te gaan. Wat denk je hiervan? Wie terechtwijzing haat, is dom. Is dat duidelijk of niet? Hoef je niet over na te denken, die tekst die de Bijbel zegt, ik zal gewoon een tekst neerzetten voor de meest simpele mensen. Wie terechtwijzing haat, is dom. Dus als je correcties van mensen naast je neerlegt, ben je dom. Nou, niemand van ons wil dom zijn, toch? Volgende. Wie zijn nek verhardt, ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. En ik heb het net met Martien even over gehad, maar een aantal weken geleden werd ik daarmee geconfronteerd. Iemand die op een gegeven moment een aantal keer verteld werd dat hij een aantal dingen niet verkeerd deed, dat hij op een aantal dingen moest corrigeren, dingen moest doen. Het ging het ene oor in en het andere oor uit. En op het ingang van 1 januari staat hij op straat. Onherroepelijk. 55. Niet zoveel kans op een andere baan. Gecorrigeerd en uiteindelijk gezegd ja, ja, ja en niet doen. De Bijbel zegt, er komt een moment dat je dus op een gegeven moment er iets gebeurt in je leven, omdat je niet corrigeert. Ik kom mensen tegen in het leven die God heeft geprobeerd te corrigeren en te corrigeren en te corrigeren. En die op een gegeven moment hebben gezegd, ja hoor, morgen, Heer, morgen, als ik meer tijd heb, dan ga ik er wat aan doen. En dan gebeurt er iets en dan is het voorbij. Ik hoor telkens opnieuw, als ik weer met die mannen meega, met de karakterweekenden naar de Ardennen of naar Schotland of naar Noorwegen, en we horen hun verhalen. Dat ze zeiden, Eugène, ik wist het. Maar ik heb het niet gedaan. En als er wat gebeurt in mijn relatie met mijn vrouw, is wat gebeurt in mijn relatie met mijn kinderen, en het is finito, het is voorbij. Gelukkig is de genade van God er nog overheen. Maar er is wel verwondheid. Dus laat je alsjeblieft corrigeren. Volgende tekst. Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij tenslotte wijs wordt. Niet eigenwijs wordt, dat ben je al. Maar dat je wijs wordt. Nou, wie van ons zou niet wijs willen worden? Wie van ons zou niet willen zeggen, als je ouder wordt, ik word wijzer. De wijsheid komt met de jaren. Maar als je niet luistert naar correctie, dan komt de eigen wijsheid met de jaren. En die blijft. En daarom heb je heel duidelijk een stukje correctie nodig. Of deze tekst. Richt je hart op vermaning. Met andere woorden, sta er voor open. Heb mensen in je omgeving die zeggen, jongens, moet je goed luisteren. Je bent mijn vriend, vermaal me dan ook. Vermaal me dan ook. In plaats van dat je zit te kijken terwijl je weet, ik strek me ergens naar uit, ik wil iets gaan doen. Pas geleden zei iemand tegen mij, ik strek me naar een nieuwe baan uit, ik wil iets nieuws doen. En het gekke was, mijn vrienden stonden eromheen. Niemand geloofde erin, maar niemand durfde te zeggen. En ze zaten gewoon met elkaar te kijken hoe ik iets probeerde wat niet zou kunnen. En iedereen zag het en iedereen wist, dit gaat nooit lukken. En niemand zei het. En toen ik aan die mannen vroeg, waarom zei je niks? Toen zeiden ze, dat is niet zo makkelijk, want op het moment dat wij proberen iets aan te reiken, komt dat hele rijtje van boosheid, afwijzing, ontkenning, enzovoorts, enzovoorts. En daarom zegt een andere tekst, koop vermaning. Ik vind het zo mooi, koop vermaning. Dat betekent dat je als het ware plaatsen zoekt om gecorrigeerd te worden. Ik ben de afgelopen 2 dagen in Ede geweest, misschien hebben jullie ervan gehoord, van de Leadership Summit. Dat is een training die gaat over leiderschap. Dus ik heb 2 dagen lang naar een heel groot scherm zitten kijken naar allerlei christenen, zowel uit de christelijke wereld als uit de politieke wereld, als uit het bedrijfsleven, mensen die leiding geven, die suggesties geven. En de eerste was Bill Hybels en ik zat daar en alles wat hij vertelde kon ik het mee eens zijn. En aan het eind dacht ik, nou ja, wow, doet niet zo slecht, was wel blij met hem. De tweede was een vrouw, directeur van Human Package Internationaal, groot bedrijf, en die zei een paar dingen waar ik minder blij mee was. Want ik dacht, als zij gelijk hebt, heb ik een probleem. Gelukkig kwam de volgende persoon, directeur van General Electric, gaf leiding aan 300.000 man, ook een christen, en die beurde mij weer een klein beetje op, dat scheelde, en toen kwam de vierde persoon. En halverwege dat hele verhaal, wat heel technisch was, sprak God. En iets raakte me. En ik was er niet blij mee. Want ik wist dat ik ergens iets niet goed deed. En ik wilde op dat moment uit, we zaten daar met misschien wel 500 man en ik wilde wegkruipen onder de stoel. Ik wilde dat niemand me zag. En ik kon me niet goed houden. En ik heb als een kleinkind gejankt, want ik wist diep in mijn hart, dat is wat God gebruikt. Maar gelijkertijd, ik was er naartoe gegaan die 2 dagen om te leren. Mijn houding was, ik ging er naartoe om te corrigeren. Ik wou dat de Heer dat anders had gedaan, wat gentelder, wat prettiger. Ik worstel daar nog steeds mee, het is echt iets wat me echt diep geraakt heeft. Maar ik was er wel om te leren. En ik herinner me de tekst, koop vermaning. Want uiteindelijk als ik dit in mijn leven een plek geef en er goed mee omga, dan ben ik een wijzer, een prettiger, een wijzer persoon, maar ook een prettiger persoon en heb ik een aantal lessen geleerd. Dat is wat God doet. En daarom deze oproep. Dan krijg ik wel eens mensen tegen mij die zeggen, Eugène, ik heb geen probleem met kritiek als die maar gegrond is. Ja, ken je dat? En dan zeg ik altijd, wie bepaalt of het gegrond is? Nou, ik natuurlijk. En ik heb ontdekt dit. Dat in de meest ongegronde kritiek er altijd ergens een toon van waarheid in zit. Ook al is het niet altijd waar, er zit altijd iets in van dat ik dacht, ja, maar het klopt wel. Het is niet waar wat er gebeurd is, maar op een of andere manier heb ik het wel opgeroepen. Op een of andere manier heb ik dat wel gedaan. Ik weet dat iemand naar me toe kwam en zei, je hebt me pijn gedaan, daar en daarmee. En toen ik naar luisterde, dacht ik, ik kan de feiten ontzenuwen. Maar op een gegeven moment heb ik wel het gevoel gegeven dat ik die persoon pijn gedaan heb. En ik ben er wel verantwoordelijk voor. Dus mijn eerste reactie was het om te ontzenuwen, analytisch, dit. Nee, ik krijg er voldoende, kom ik goed vanaf. Maar een of andere manier had ik het idee, ik heb dan toch tekort geschoten. Want dit was een persoon die direct in mijn omgeving was en ik heb niet het gevoel kunnen geven dat die persoon gewaardeerd was. Ik heb op een of andere manier die persoon het gevoel gegeven, je doet er niet toe. Niet bewust, maar ik heb het wel gedaan. Dus ik ben nu aan het leren, als ik kritiek krijg, ik zeg aan het leren, hè. Wacht even, ik preek tegen mezelf vanmorgen, even voor alle duidelijkheid. Ik ben aan het leren, hoe hard de kritiek ook is, wat ik niet altijd als correctie zie hoor, ik zie het soms gewoon recht als kritiek, om wel te luisteren, wat is hierin wel waar? In plaats van wat is daarin niet waar? En ik ga je, maar we gaan het altijd heel praktisch maken, dat bent u van mij gewend. Dus ik ga het wat praktisch maken van hoe ga ik nou om met dingen die kritiek zijn. We noemen het even gewoon kritiek. Het is natuurlijk correctie en tuchtiging en vermaning, maar we noemen het gewoon kritiek. Het eerste wat ik heb geleerd is dit. Luister naar de boodschap, ook al heb je moeite met de boodschapper. Want soms zijn de mensen die mij die boodschap brengen niet de aardigste, liefste, aardige mensen waar ik mee wat heb. En daar heb ik dan de neiging om te zeggen, joh, kijk naar je eigen. Je hebt wel wat op mij aan te merken, maar weet je hoe het in je eigen leven is, toch? Kwam ik hier iemand naar me toe die had echt de gave van ontmoediging. Dat zat gewoon in die persoonlijkheid. Voor mij. Wij klikten niet echt. Maar ik weet dat op een gegeven moment kwam die persoon naar me toe en die zei gewoon iets ongezouten. Echt op een manier dat ik denk, dat was niet liefdevol. Dat was niet in zachtmoedigheid. En het eerste wat ik wilde doen, was de persoon bijna met mijn woorden stenigen. Maar ik wist dat ze gelijk had. Mijn vader zei altijd, je hoeft geen slager te zijn om te weten of een stuk vlees goed is of niet. En die persoon was geen slager, maar die kon bepalen dat dat stukje vlees bij mij niet goed was. Dus ik ben aan het leren om niet te luisteren naar de boodschap, ook al heb ik moeite met de boodschappen. Het volgende. Stel jezelf de vraag, is er sprake van een slechte vrucht of een aangetast wortelgestel? Wat bedoel ik hiermee is dit. Er zijn soms momenten in mijn leven dat ik niet goed in mijn vel zit, dat ik moe ben en dat ik kort reageer. Dus als op dat moment iemand tegen mij zegt, joh, je bent een onbehouden op dit of je bent dat niet, dan kan ik terugdenken, denk ik, ja, dat klopt en het is niet goed, maar het is niet structureel. Maar een aangetast wortelgestel is wel structureel. Dat is iets wat dus blijkbaar veel dieper zit en wat dus niet als ik beter in mijn vel zit verdwijnt, dat blijf ik meedragen. Het tweede is veel ernstiger dan het eerste. Het eerste moet ik beleiden en zeggen, ja broeder en zuster, je hebt gelijk. Daar moet ik wat aan doen, ik moet wat meer rust nemen en zorgen dat ik beter in mijn vel zit. Maar het tweede moet ik veel harder aan werken. Daar heb ik soms zelfs een stukje hulp nodig als het in mijn karakter zit, om daarmee af te rekenen. Omdat ik gewoon weet wat er ook gebeurt, of ik nou goed in mijn vel zit of niet in mijn goed vel zit. Het komt gewoon elke keer terug. Dat is veel dieper. Dus wat is het? Is het een slechte vrucht? En ik merk dat heel veel mensen dat eerste makkelijker vinden te bekennen, dan de tweede zeggen, ik heb een probleem, mijn wortelgestel is aangetast. Ik heb iets meegenomen vanuit mijn verleden, wat ik niet goed verwerkt heb. Er was nu een man begeleid van 55, die tegen mij zegt, ik ben nog steeds bezig mezelf te bewijzen tegenover mijn vader, die al 15 jaar geleden is overleden. En ik run het bedrijf, niet om het geld, maar eigenlijk om aan hem te bewijzen dat ik het kan. Want hij heeft tegen mij gezegd, van jou komt toch nooit iets terecht. Dan praat je over een wortelgestel, mensen, dan praat je niet over slechte vrucht. Voel je het verschil aan tussen die twee dingen? En het is belangrijk voor jezelf om die vraag te stellen. De derde vraag is, dank God dat iemand de moeite neemt om je te corrigeren. Want als niemand de moeite neemt om je te corrigeren, hebben ze je afgeschreven. Ah, hoef je niet tegen hem te zeggen, heeft toch geen zin. Hij luistert toch nooit. Maar iemand neemt blijkbaar de moeite om uiteindelijk naar je toe te gaan en te zeggen, joh, ik wil dus tegen je zeggen, volgens mij is dat niet goed. Ik ben in eerste instantie er niet blij mee, maar iemand neemt blijkbaar mij de moeite om dat te zeggen. Toch? Dus in plaats van hem te stenigen, moet je hem eigenlijk danken. En de laatste opmerking is, verklein het tijdstip tussen boos reageren, beleiden en herstellen. Ik merk dat ik van nature altijd geïrriteerd reageer of pijn gereageerd als iemand een correctie op me heeft. Vroeger kreeg ik zo'n correctie en ging er een aantal dagen overheen voordat ik eindelijk kon bekennen in alle eerlijkheid, hij heeft gelijk. Dan moest ik dat beleiden bij de Heer en moest ik daar wat aan doen. En wat ik nu aan het leren ben, is om te zorgen dat ik die tijdstip zo kort mogelijk maak. Dat op het moment dat die persoon dat zegt, ik misschien geïrriteerd ben, een paar minuten, 10 minuten, maar daarna de moeite neem en daarna realiseer, hij heeft gelijk. En niet al die energie de steek door er een paar dagen mee te blijven lopen en hele discussies te voeren met de persoon om uit te leggen waarom die niet gelijk heeft. Ken je dat? In jezelf. Om uiteindelijk tot de ontdekking te komen dat hij toch gelijk heeft. Dus ik ben aan het leren om die tijdstippen dichter bij elkaar te brengen. Want dat helpt heel duidelijk om de energie op een goede manier ergens in te steken. Nou ben jij degene die iemand anders moet corrigeren, mag corrigeren. Hoe doe je dat? Nou, niet zoals de zuster met de gave van ontmoediging. Meestal is dat niet de beste manier om rechtstreeks naar iemand toe te gaan en zeggen, jij bent dat. Jij doet dat fout. Wanneer stop je eens een keer met dat te doen? Dat is meestal niet de beste manier. De Bijbel zegt in Galaten 6, ik ga niet dat hele gedeelte lezen, maar die zegt dit. Je moet de anderen corrigeren in een geest van zachtmoedigheid. Je moet de waarheid zeggen in een geest van zachtmoedigheid. En dan staat erachter, ziende op jezelf. Je moet als het ware de anderen corrigeren op de manier waarop jij gecorrigeerd wil worden. Voel je dat aan? Dat maakt een groot verschil. Ik wil graag als iemand mij corrigeert, dat hij in ieder geval rustig de tijd neemt en het juiste momenten voor uitzoekt. Er zijn momenten die niet het goede moment zijn om mij te corrigeren. De momenten zijn aan het eind van een hele intensieve vergadering waar ik alles gegeven heb en ik ben aan het eind doodmoe en je komt dan naar mij toe en je zegt dat was niet goed, garandeer ik je dat ik niet aardig ben. Soms wel, soms kan ik het hebben, ligt eraan hoe ik die vergadering heb gehad, maar dat is heel ingewikkeld. Voor ons als predikers, als wij diensten leiden, en ik ben er nu wat makkelijker, maar zeker in een beginsituatie, dan heb je alles gegeven, wij staan zondagmorgen heel vroeg op om ons nog voor te bereiden, en dan kom je daar, heb je je preek gegeven, en dan komt iemand naar je toe en die vertelt je wat hij gemist heeft in je preek. Niet wat er goed was dat hij gemist heeft, sommige mensen maken mijn preek af. Nou, ik garandeer u, nu kan ik daar beter mee omgaan, maar als dat in het begin was, toen ik begon te spreken, dan ben je zo moe, dat is niet het goede tijdstip. Dus ik wil graag als iemand mij corrigeert, dat hij het juiste moment ervoor neemt. Ga nu straks niet als hij wat vraagt vragen, mag ik wat tegen je zeggen, is het het juiste moment. Ik kan er nu goed mee om. Maar het is wel belangrijk om te realiseren dat je dat hebt. Dat zijn we niet bepaalde momenten. Ziende op jezelf, hoe wil je gecorrigeerd worden? Ik wil graag dat iemand tegen mij zegt, Eugène, ik hou van je, maar wat je doet is niet goed. Snap je? En er staat er nog iets bij in de Bijbel. Het moet uiteindelijk zijn tot opbouw en welzijn van de ander. En niet dat jij je hart hebt gelucht. Zo, ik ben het kwijt. Ik ben het kwijt. Ik heb er geen problemen mee. Jij wel waarschijnlijk, maar ik niet meer. Ik ben het kwijt. Boom. Zo. Voelt goed, zeg. Maar de Bijbel zegt, dat is niet de manier om het te doen. Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. En daar waar je in een gemeenschap met elkaar optrekt en gescherpt wordt door de ander, in een houding van respect, corrigeren in een geest van zachtmoedigheid, dat is de manier waarop je dat doet, dan denk ik dat uiteindelijk God er doorheen werkt. Wie terechtwijzing haat is, dom. En hier zitten vanmorgen geen mensen die dom willen zijn, toch? Ja? Is het veilig om je naar huis te sturen? Vanmorgen? Ja, toch wel. Laten we gewoon een moment stil zijn. En gewoon tegen de Heer zeggen, Heer, wat was nou vanmorgen in dat hele verhaal voor mij? Niet, je kunt ook naar je buurvrouw gaan en zeggen, zie je wel, hij had het vanmorgen goed gezegd, dat was voor jou. Maar het gaat vanmorgen om jou. Laten we dat doen, laat een moment stil zijn. Heer, we willen heel eerlijk tegen u vanmorgen zeggen dat we het niet prettig vinden als we gecorrigeerd worden. En zeker als we gecorrigeerd worden op die terreinen waar we onzeker zijn, of juist op die terreinen waar we zo ontzettend ons best gedaan hebben, En dat we toch krijgen te horen, ja, maar het was niet wat het zou moeten zijn. En van nature reageren we daar niet goed op. Vaak reageren we niet geestelijk, maar vleeselijk op dat soort dingen. En ik wil u bidden dat uw geest van binnenuit ons helpt om een houding te ontwikkelen, om een mentaliteit te ontwikkelen, ook een hart te ontwikkelen, waarin we zeggen, ja, maar wij willen geen domme mensen zijn. Wij willen vermaning kopen. Wij willen ons openstellen voor vermaning. En als wij degene zijn die vermaning mogen geven, wilt u ons dan helpen, Vader, om dat te doen in een geest van zachtmoedigheid, ziende op onszelf en weten dat wij net zulke falende schepselen zijn als degene tegen wie wij dingen zeggen. Ik wil u bidden, Vader, dat u ons helpt. Daar waar we op dit moment ook moeite hebben met een aangetast wortelgestel, waardoor we veel gevoeliger zijn voor bepaalde opmerkingen dan anderen en in andere situaties. Ik wil u bidden voor innerlijk herstel en vernieuwing, zodat we leren om met dit soort dingen in ons leven om te gaan. En we danken u dat u degene bent die ons uiteindelijk polijst, schuurt en uiteindelijk maakt tot die prachtige diamant die mag schitteren voor u. En in dat proces zitten we ook deze dag, ook deze week, ook als we hiermee over na gaan denken in de kringen, wilt u ons met elkaar leiden. Zo danken we u voor het feit dat u ons de moeite waard vindt om aan ons te werken, om ons te polijsten. En we danken u voor uw geest die krachtig in ons werkt, om ook dat vernieuwende werk wat nodig is in ons leven tot uitwerking te brengen. Zoals uw geest ook, woord ook zegt, dat u zowel het willen als het werken, zowel het verlangen als de uitwerking van dat verlangen ook in ons uitwerkt. We hoeven deze dingen niet in eigen kracht te doen. En daar danken we u voor. En we zien uit naar wat u gewoon de komende tijd nog in ons leven gaat doen, in het midden van deze gemeenschap. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.